Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen Psalm 87. Het vierde vers, de groepen 3 hebben die geleerd. God, vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 87. Weet, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 102, nu vers 7. In aansluiting daarop lezen wij Handelingen 5, de versen 24 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Verder lezen we Handelingen 5, versen 24 tot 33. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad, en de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: we moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 116, vers 1, 2, 5 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, we gaan op deze week weer een bijzondere week in. Een week van voorbereiding op de houden heilige avondmaal volgende week als de Heer het geeft. Tekstwoorden voor de voorbereiding spreek van vanmorgen, die vinden wij in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Handelingen 5, vers 24 tot en met 33. We staan vooral stil bij vers 30 en 31. Handelingen 5, vers 30 en 31. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Petrus' verantwoording. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de zonde van de Joden. Vers 30. De Joden hebben Jezus omgebracht, hem hangend aan het hout. Gaat daarna als tweede over het werk van God. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd. Derde is de rijkdom van Jezus. Jezus is door God verhoogd. Je leest het tot een vorst en zalig maken, om Israël te geven bekering en vergeving van de zonden. Dus het thema is Petrus' verantwoording, de zonde van de Joden, het werk van God, de rijkdom van Jezus. Onze eerste gedachte, de zonde van de Joden. Gemeente, wat is het een bijzondere en gezegende tijd geweest in Jeruzalem zo kort na Pinksteren. De Heilige Geest die is uitgestort en de apostelen verkondigen ruimhartig de genade van God door de Heer Jezus. Ze doen wonderen, deze wonderen bevestigen de woorden en het wordt zo rijk gezegend. De gemeente groeit en er is onderlinge liefde en vrede. Zeker, er zijn wel wat strubbelingen, dat merk ik aan het begin van hoofdstuk 4. Je ziet zo duidelijk het werk van de Satan daarin. Maar daarna merk je weer die machtige stroom van Gods genade en het werk van de Heilige Geest. Er worden er meer en meer toegedaan die de Heer geloofden bij de mannen en vrouwen, hoofdstuk 5 vers 14. En dat valt natuurlijk op in de omgeving. Er gaat heel veel van deze eerste christenen uit in de samenleving, maar er is niet iedereen blij mee. De geestelijke leiders, in het bijzonder de Sadduceeën, worden boos. Ze zetten de apostelen ook in de gevangenis. Stop met praten over Jezus, zeggen ze. Maar jongens en meisjes, een engel van de Heere bevrijdt ze 's nachts. Je kunt begrijpen dat het Sanhedrin dan twijfelmoedig wordt, wat je leest in vers 24. De dienaren komen namelijk terug met het bericht, ze zijn ontsnapt. En alsof er niets gebeurd is, onderwijzen de apostelen op het tempelplein openlijk het volk. Door de kracht van de Heilige Geest gaan ze door en dan moeten ze mee naar het Sanhedrin. Daar worden ze door de hoge priester ondervraagd en van twee dingen beschuldigd. Ze kijken de discipelen boos aan en zeggen, we hebben gezegd dat jullie niet over Jezus moeten vertellen, vers 28. En wat hebben jullie gedaan? Heel Jeruzalem is met deze leer vervuld. De naam van Jezus noemen ze overigens niet, zo deden de Joden dat. En dan nog wat, jullie willen het bloed van deze mens laten neerkomen op ons. Alsof de apostelen dus opgeroepen zouden hebben tot wraak over de dood van Jezus. En het moet nu maar eens afgelopen zijn. Maar daar zijn de apostelen dus niet van onder de indruk. Vrijmoedig getuigt Petrus opnieuw van Jezus' opstanding. Het is net alsof Petrus Saulus ophaalt en zegt, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En in plaats van te stoppen met praten over een lieve meester, gaat Petrus er verder op in, jullie hebben Jezus omgebracht, hem hangend aan een hout. Het is opmerkelijk dat Petrus in tegenstelling tot het Sanhedrin de naam van Jezus wel openlijk noemt en centraal stelt. U hebt Jezus omgebracht, zegt hij. En dan gebruikt hij bij dat woord ombrengen een woord wat eerder in de Handelingen zo nog niet werd gebruikt. Je kunt er ook voor lezen. U hebt de hand aan hem geslagen. Of ook wel, u hebt hem afgemaakt. Ook al werden daarbij wel de Romeinse soldaten ingeschakeld. Je proeft in de woorden het heftige van de kruisiging. Petrus noemt dat hier gehangen aan een hout. Daarmee verwijst hij naar wat de Sanhedrin ook wel wist. Oude Testament, Deuteronomium 21, lees je dat iemand die aan een hout hangt voor God een vloek is. Het is de zonde van de Joden. Daar denken deze gedachten met elkaar over na. Want Petrus vertelt in duidelijke woorden waarin de zonde van de Joden bestaat. U hebt Jezus, de zaligmaker van zondaren, omgebracht. U hebt hem gebracht onder de vloek. Gemeente, wat denkt u? Waarom zou Petrus dit nu zo zeggen? Is het een boosheid of zo? Om alles wat we de Heer Jezus hebben aangedaan? Zou hij misschien een andere bedoeling mee hebben? Ja, een totaal andere bedoeling inderdaad. Gemeente, de liefde van Christus dringt hem. Daar begint het mee. Hij is er zo diep van doordrongen dat alle mensen de Heer Jezus nodig hebben. Ook de mensen van het Sanhedrin. Die zelf denken al een kind van God te zijn, omdat ze een kind van Abraham zijn. Hij wil ze wakker schudden. En de Heilige Geest leidt Petrus nu om op deze manier te spreken tot de mannen van het Sanhedrin. Daarom wijst hij de zonde zo scherp aan, opdat er plaats komen zal voor de Heere Jezus, die voor de zonde heeft betaald. Want zo is dat nog. Laten we daarom, gemeente, met een open hart en oor luisteren. Want zo zoekt de Heilige Geest naar hem ook in ons leven, de Heere Jezus, de hoogste plaats te laten ontvangen. Dat er voor hem plaats gemaakt worden zal. Dat hij voor ons de belangrijkste worden zal en steeds meer waarde voor ons zal krijgen. Zo komt de Heilige Geest in deze woorden ook tot ons. Wanneer ook onze zonde voor God wordt aangewezen. Iemand zegt misschien, maar hoe dan? Hoe kan deze zonde van de Joden nu ook mijn zonde zijn? Ik was er toch niet bij? Maar gemeente, daar moet je er goed over nadenken wat zonde in Bijbels licht in de kern is. Jongelui, je ziet het beginnen in het paradijs. En het gaat daarna door naar de geschiedenis van vanmorgen en naar ons allemaal. De zonde zelf bestaat erin dat wij God niet lief hebben met heel ons hart en heel ons leven. 24 uur per dag. De Heere, die klopt in liefde op de deur van ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar misschien moet u het ook even leiden vanmorgen. Ja, ook ik doe eigenlijk net als dit zang erin. Ik heb de Heere Jezus helemaal niet nodig. En in ongeloof ga ik aan de Heere Jezus als zaligmaker van zondaren voorbij. Dat is het probleem hier bij het Sanhedrin. Dat is het probleem bij ons allemaal, wanneer we nog geen levend geloof hebben. Het gemeente, wanneer de Heilige Geest in ons hart komt wonen en werken, dan ga je dat voor jezelf ook zo zien. De manier waarop de Heere werkt in mensen verschilt soms enorm. Maar dit is bij iedereen zo. Je gaat in beginsel de zonde zien zoals God die ziet. Je ogen gaan daarvoor open. Jongelui, dat noem je de ontdekking. Je gaat het zien met je hart. Geloven met je hart hoe erg het is dat jij nog altijd aan God voorbij gaat. Dat je aan zijn Zoon, de Heer Jezus, ten diepste geen boodschap hebt. Dat je hem eigenlijk niet nodig hebt als je borg en zaligmaker. Dan verwerp je hem. Net als het Sanhedrin. Dan kruisigen ook wij hem in ongeloof en geven hem aan de vloek over. Let er dan op. De Heilige Geest legt het zaadje van liefde en van geloof in harten van jongens en meisjes, van mannen en van vrouwen, en dan wordt het zo anders. Want de liefde die de Heer in je hart legt, maakt dat je daar zoveel verdriet van krijgt. Want liefde is het kenmerkend verschil tussen het ware werk en het nabijkomende werk. De liefde maakt dat je bij de Heere niet vandaan kunt blijven. Ook al klaagt alles je aan. Je zou het kunnen noemen liefdesverdriet. In de diepste zin van het woord. Ik heb God zo vaak en zo lang op zijn liefdeshart getrapt, door niet te luisteren naar zijn stem. Door hem te negeren. Die mij al zo vaak en zo lang nawandelde met zijn goede tierenheden en zijn trouw. Dan wordt er van binnen je hart iets geboren van een droefheid en een verlangen naar God. God ben ik kwijt. En hoe komt dat weer goed? Want deze God is het zo waard dat ik hem dien en lief heb, maar hoe moet dat dan? Dan ga je vragen, dan ga je smeken zelfs. Heere, bekeer mij dan tot u. Het oordeel van God over je leven, leer je even aanvaarden. Ik heb inderdaad de dood verdiend. Maar Heere, maak u dan alles nieuw. Maak u dan alles anders. Geef mij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Gemeente, denk erover na, in een week van voorbereiding. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en snadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Want dan is de ontdekking aan dat wat zonde is iets wat doorgaat in het leven met de Heere. De Heere die onderwijst zijn kinderen ook daarin al meer en meer. Dat is dus nooit een gepasseerd station. Want de Heere Jezus wil zo graag steeds belangrijker en groter worden in het leven van zijn kinderen. Je leert dan, zoals professor Witte zegt in zijn boekje Mag ik ten avondmaal gaan, al meer vanuit de zonden inblikken in de zonde zelf en haar God onterend karakter. Avondmaal gangen. Hoe hebt u het er tegenover God en mensen afgebracht? Sinds de laatste viering van het sacrament van het heilig avondmaal. En wat is er dan toch veel waarvoor wij ons moeten schamen voor de grote en de heilige God in de hemel? Als je dat ziet met je hart, dan wordt God groter en ik alleen maar kleiner. Het wonder van genade voor mij wordt ook groter. Groei in de genade maakt namelijk niet alleen dat de smart van ons hart, de verbrokenheid van ons hart dieper van toon wordt, maar ook het wonder dat mijn zonde het werk van God niet tegenhoudt. Dat is de tweede gedachte. Het werk van God. Je leest het. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd. Petrus heeft het hier over de God van onze vaderen. Dat eerst. En je proeft in deze woorden verbondenheid. Petrus zegt eigenlijk, wij hebben in bepaalde opzichten dezelfde afstamming. Vanuit hoofdstuk 3, vers 13 tot 15, weten we wat Petrus daarmee bedoelt. Het gaat eenvoudig om de gemeenschappelijke afstamming van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen. Daarmee maakte God zich eerder ook aan Mozes bekend. Mozes moest zich met deze naam als het ware legitimeren bij het volk. En op gezag van deze naam moest Mozes aan Israël vertellen hoe ze de Heere moesten dienen. Petrus spreekt op deze manier de mensen aan op het gemeenschappelijke hart van hun geloof en traditie. Hun gemeenschappelijke geschiedenis, zeg maar. Tegelijkertijd vertelt Petrus daarmee dat zij als apostelen geen nieuwe godsdienst of andere God willen verkondigen. Daarom zoekt hij eerst de verbinding met hen. Want deze God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, zegt hij dan. Proeven we de tegenstelling? U hebt Jezus omgebracht, maar God heeft Jezus opgewekt, verwekt, staat er eigenlijk in de grondtaal. Zoals God in het Oude Testament profeten verwekte, heeft God nu ook zijn Zoon verwekt. Dan denk je aan het totale werk van God, waarin hij zijn Zoon, Jezus, als Messias gaf. Maar vooral op het werk van God, waarmee hij zijn Zoon, Jezus, na zijn dood heeft gewekt, wakker heeft gemaakt uit het graf waar hij in gelegd was. Die tegenstelling wordt daarna nog groter. De God van onze vaderen heeft Jezus ook verhoogd door zijn rechterhand. Die rechterhand van God is bijbels symbool voor de macht en de kracht van God. Jezus is opgenomen van de aarde naar de hemel en kreeg de hoge positie van de eer aan de rechterhand van God. Petrus zegt tegen de Sanhedrin, u dacht Jezus gedood te hebben, Maar u vergist zich. U vergist zich. Jezus leeft. Tegen de achtergrond van de zonde van daarnet komt Petrus als dienaar van God tot deze mensen met Gods werk. Zoals op een bepaalde manier ook onder ons gebeurt. Tegen de achtergrond van onze zonde komt via mensen Gods werk tot mensen. Want de Bijbel vertelt ook ons tegen de achtergrond van die zonde van de eerste gedachte van zojuist van Gods werk. Die Jezus, die wij in geestelijk opzicht door de zonde van ongeloof doden, die leeft. Dat vertelt God ons in het evangelie. Het evangelie vertelt ons van een levende Jezus als bron van licht in een verre zo donkere wereld. Het evangelie vertelt ons van een levende Jezus als bron van hoop in een verre zo hopeloze wereld. Het evangelie vertelt ons van een levende Jezus als bron van leven te midden van allemaal stervende mensen. Mag ik vragen, gemeente? Hebben wij er in het duisteren van onze zonde en het hopeloze van onze schuld, te midden van onstervend leven, al behoefte aangekregen? Dat hoort er vanuit het voorgaande helemaal bij. Wanneer ik ervaar dat ik het zelf met de Heere niet meer in orde kan maken, dan krijg ik behoefte aan Gods werk door zijn Zoon, de Heere Jezus. Want in de Heere Jezus is de weg terug naar God weer open. Zo komt Gods werk via mensen tot mensen in het evangelie. Maar dan ook in het sacrament van het heilig avondmaal. Het is toch wel goed, gemeente, om er ook in de voorbereidingspreek aandacht voor te vragen. Dan is dat ook God die door het sacrament tot ons komt en niet omgekeerd. Hij is het die bij de belofte van het evangelie nu ook het teken en zegel daarbij geeft. God is de eerste in de verkondiging van zijn werk, in de belofte van het evangelie. God is ook de eerste in de verkondiging van zijn werk, in tekenen van brood en wijn bij het heilig avondmaal. Calvijn noemt het sacrament niet voor niets een uiting van de neerbuigende goedheid van God om mensen door zulke tekenen op te zoeken in hun geestelijke onkunde en vragen om aan de hand van deze tekenen meer en verdiepend onderwijs te geven over de persoon en het werk van de Heere Jezus voor zulke mensen die de dood hebben verdiend. In het heilige avondmaal komt in de eerste plaats een boodschap van God naar ons toe over wie en wat de drie enige verbondsgod is in zichzelf en trouwens ook blijft voor zijn volk. De barmhartige, de genadige, groot van ontferming en van liefde. Gods werk gaat dan voorop. Hij stelt het sacrament in, hij gaf het, waarop dat moet volgen, het juiste gebruik. Het evangelie is gegeven, opdat het gebruikt worden zal door het geloof zo ook het sacrament gegeven om het te gebruiken door het geloof. In het evangelie omhelst het geloof een levende Jezus. In het sacrament wordt er een streep onder gezet. Er wordt een uitroepteken achter gezet. Hij is inderdaad de levende Jezus. Voel je de lijn lopen, gemeente? Daarom kan het heilig avondmaal alleen maar op een goede manier gevierd worden, hè? Wanneer we in ons leven door het geloof iets leren kennen van een levende Jezus. Ook voor mij en voor mijn zonden. Voelt u dat? Want hoe verschillend het kan zijn in trappenmaten, maar door het geloof vind je in hem alles wat nodig is. Tot het leven en vooral tot de zaligheid. Hij is door God immers verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat is het derde. De rijkdom van Jezus. Eerst gaan we echter zingen. Derde vers van Psalm 111. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Derde vers van Psalm 111. Gebeten Petrus verantwoording, de zonde van de Joden, het werk van God, der is de rijkdom van Jezus. Laatst van de tekst zegt het, Jezus is door God verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Gebeten is derde gedachte, wordt nog meer verteld over dat werk van God. Jezus is door God namelijk verhoogd tot een vorst, lees je dan. Ik kan het er ook voor lezen. Tot leidsman. Dat is een prachtige naam voor de Heer Jezus. Hij is een leidsman. Gemeente, laten wij ons ook leiden door hem. Jezus is daarna ook door God verhoogd tot zaligmaker. Kun je er ook voor lezen. Redder. Of verlosser. Dat is hij daarna om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Dat Israël nemen we eerst in de letterlijke zin. De Heer Jezus kwam immers eerst tot Israël. De Joden Handelingen 5. Gebeurt het alles in hoofdzaak onder Israël, de Joden. De heidenen komen via de schuld van de verwerping door de Joden daarna in zicht. Zodat je dan in deze naam Israël eigenlijk die ene kerk met hoofdletteren terugvindt, die kerk. Die je zal zijn uit Joden en heidenen, Gods gemeente, zeg maar. Nu is Jezus verhoogd om dit Israël te geven, bekering en vergeving van zonden. De Bijbel gebruikt hier voor het woord bekering een woord wat laat zien dat het gaat om een totale verandering van denken en willen en doen. Jongelui, het centrum van je leven. Je hart wordt nieuw gemaakt door de Heilige Geest. Je ogen gaan open voor de werkelijkheid van het leven zonder God. En mensen gaan net als de jongste zoon de weg terug naar God. Calvijn opnieuw noemt het nuchter en onderwijzend de innerlijke bekering van de mens tot God, die zich later in uitwendige daden openbaart. En die komt tot stand niet door ons willen en doen, gelukkig niet, maar door Gods willen en doen. Het is in het leven van al Gods kinderen vrije en soevereine genade alleen. Calvijn zegt dan dat Christus de geest van de wedergeboorte op zo'n manier geeft dat hij je van binnen nieuw maakt, waarop vervolgens altijd ook een nieuw leven volgt. Jongens en meisjes, we zeggen het wel eens zo, dat dan je stenen hart wordt weggenomen. Je krijgt daarvoor in de plaats een warm, een levend, een kloppend, een nieuw hart. Hij maakt je van een vijand van God een vriend van God. En van iemand die de zonde lief heeft, innig en hartstochtelijk de zonde lief heeft, iemand die de zonde gaat haten en daar vandaan gaat vluchten. Hij maakt je van iemand die kiest voor de zonde tot iemand die gaat zoeken naar de vergeving daarvan en naar een heilig leven. Peter zegt het, heeft het over vergeving van zonde. Jongens en meisjes, denk aan een bord waarop je naam staat, omdat je in de klas iets deed wat niet mag. Heb straf verdiend. Vergeven wil bijvoorbeeld zeggen dat die naam wordt weggeveegd. Dan zie je het niet meer, het is weg. Dat is in de kern precies wat vergeving van zonde betekent. Mijn zonden. Gemeente, mijn zonden. Dat zoveel waar de Heer intens verdriet van heeft. Wat maakt dat ik straf heb verdiend. Vergeven van zonde betekent dan, het is weggeveegd. Ik zie het niet meer. Ik denk er niet meer aan. Omdat de Heer Jezus ervoor heeft betaald met zijn leven. Ouderen, God rekent het je dan niet meer toe. Je bent ervan bevrijd en van verlost. U begrijpt, gemeente, dat is een heerlijk en een zeer bevrijdend wonder. Bekering en vergeving, ze horen beide onlosmakelijk bij elkaar. En het zijn beide weldaden en zegeningen van God, door Jezus, voor het geestelijke Israël. Merkt u wel, gemeente, hoe gepast deze namen leidsman en verlosser dan zijn in verband met die bekering en vergeving van zonde. Jongelui, een leidsman, hè? Een leidsman. Dat is een gids. Dat is een gids. Iemand die de weg wijst. Jezus is de leidsman, lees je hier. Wie dan geleid worden door Jezus? De gemeente heel eenvoudig. Mensen die leiding nodig hebben gekregen, toch? Mensen die leiding nodig hebben, ook als het gaat om de vragen die kunnen leven over bekering en vergeving van zonden. Is het uw worsteling al geworden? Juist om dat te ervaren, dat wij onszelf niet kunnen bekeren. Omdat we na ontvangen genade zo makkelijk bij hem vandaan dwalen. De Heer, hè, heeft het eigenlijk zo gewerkt om mensen klein te maken, inderdaad. Maar ook om ze klein te houden. Is het jouw worsteling geworden? Omdat we zelf nog zo vaak onze zonden zien. In plaats van het wonder van vergeving daarvan. Dan is het antwoord op al die vragen. Jezus, de leidsman. Jezus, de zaligmaker van zondaren. O, let erop, gemeente. God komt via mensen tot mensen in de belofte van het evangelie met zijn zoon Jezus, die als de leidsman en de zaligmaker, de verlosser, die we juist dan zo nodig hebben. De belofte van het evangelie is dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft niet verloren zal gaan. En daar hoort altijd de oproep op het bevel van bekering en geloof. Geloof in deze Heer Jezus Christus. Neem de toevlucht tot hem. Want zo brengt de Heilige Geest deze Jezus Christus door het woord heen tot in je diepste innerlijke ziel. Hij zorgt voor die band van het geloof. Hij zorgt ook voor de hand van het geloof, waardoor je aanneemt door te ontvangen wat God geeft. Dat komt in de kern van de zaak, gemeente. Niets van een mens bij een aanmerking. Dan komt er die wonderlijke, die verborgen, o, die zoete vereniging met Jezus Christus door het geloof. En je leert het om met heel je hart en met heel je mens zijn door het geloof in de belofte te rusten op Jezus, de leidsman, de verlosser. Zoals Comrie zo prachtig zegt in een van zijn werken. Dan deel je in het wonder van vergeving om Jezus wil. Dan volgt daarop ook een sacrament van het heilig avondmaal. Wanneer vergeving van zonde in de belofte is gegeven, dan volgt ook het heilig avondmaal als een instelling van God bij die belofte. De mensen die door het geloof in de belofte Christus leren omhelzen, zijn er ook degenen voor wie de Heer het sacrament van het heilig avondmaal in wilde stellen. Dat wil de Heer door het tekenen van brood en van wijn verzegelen. Het is echt waar. Ik ben je leidsman en je verlosser. Ik zal dat goede werk in je ook afmaken. Ik zal je sterken in de weg die ik voor je heb bedacht. In al je vragen, in je onmogelijkheden, in je worstelingen over de vergeving van zonde, wil ik je nog eens duidelijker laten zien op mijn werk. Gemeente, laten zien op zijn werk als redder, als verlosser, als zaligmaker van al je zonden. O, hoe liggen deze zaken dan onder ons, gemeente? als we vandaag een week van voorbereiding ingaan. En dan weet ik dat er veel vragen over leven, vooral aan het begin of in zo'n week zelf. Dat horen we van bekering, ja. En we vragen het onszelf af, hoe is dat nou bij mij? Is dat al zo bij mij? Sommigen zoeken vooral naar het begin daarvan. Dat kunnen we dan niet goed aangeven. De weg van de Heere, die de Heere daarin wilde gaan, kunnen we ook maar moeilijk onder woorden brengen, mijn gemeente. Dan wijs ik op het Bijbels voorbeeld van de blindgeborene in Johannes 9. Die man, hè, kon het ook niet zo goed en zo mooi vertellen. Allerminst zelfs. Maar één ding wist hij heel goed. Eén ding weet ik. Dat ik vroeger blind was. En nu zie. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Zo is het nog zo vaak onder kinderen van God. Wat er dan leeft in het hart. Ja, dit. Ik kan God niet meer missen. Hij is voor mij in al mijn zonden en mijn ellende alles geworden. Mezelf bekeren. Ik kan het niet. En wat gelukkig dat de Heere het dan doet. En wat een rijkdom is het dan in het woord. Wanneer de Heere Jezus Christus in zijn middelaarswerk, in al zijn dierbaarheid, in al zijn schoonheid, in zijn gepastheid ook in mijn hart zichzelf bekend wilde maken. Dan zegt iedere ware avondmaalganger, liever sterf ik aan uw voeten dan buiten en zonder u verder te leven. Dan gaat het niet meer in de eerste plaats om de vraag hoe, maar om de vraag of wij als een verbroken zondaar aan Jezus voeten werden gebracht. Eenvoudig voorbeeld. Sommige huizen, hè, worden steen voor steen afgebroken. Andere huizen storten ineen door een orkaan. Het resultaat is hetzelfde. Dat huis gaat tegen de vlakte. En er komt hoe dan ook ruimte voor wat nieuws. En zo is nu ook in het geestelijke leven. Dan werkt de Heer zo dat hoe dan ook het woord zijn zegenrijke werking doet. Hoe dan, zegt u? Ja, door af te breken wat van ons is en op te bouwen wat van God is. Op Gods tijd zullen de vruchten er zijn die van geloof en bekering. Dan wordt je leven nieuw, gekenmerkt door de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Zeg, wist op die manier is een boekje over het zielenleven. En zeker, geef direct toe, dan kent het geloof zijn eigen strijd. Bij tijden niet te weinig. Ook de eigen aanvechtingen. Dan zie je bij jezelf nog zoveel wat anders zou moeten zijn. Zoveel. Je zou in het leven met de Heere, kort en goed, altijd meer van willen hebben. Maar let er dan op, dan gaat het om dat geloof wat de beloften leert aannemen en toe-eigenen. Die belofte zelf, die is zeker. En die is vast. Maar het geloof wat het aanleert nemen en toe-eigenen, zo vaak niet. Dat gebeurt soms met een sterk, maar ook met een zwak geloof. Soms met veel zekerheid, maar ook met veel twijfelmoedigheid. Met een groot geloof, maar ook met een klein geloof. Geliefde gemeente, wanneer het maar een waar en een levend geloof is, waarin ik met al mijn zonden en ellenden tot deze Jezus de toevlucht leer nemen. Voor het eerst en daarna telkens weer. Petrus' verantwoording, de zonde van de Joden, het werk van God, de rijkdom van Jezus. Nog even het laatste gemeente van zojuist, wanneer er maar een waar en levend geloof is, waarin ik met al mijn zonden en ellenden tot deze Jezus de toevlucht leer nemen. Wat zeggen we dan? Misschien zeggen we dan, ik mis dat. Ik ken dat niet. Ik bedoel niet hardigheid hoor, gemeente, zo echt niet, maar dan horen we niet tot degene voor wie de Heer het heilig avondmaal in wilde stellen. En dan moet je ook niet aan het heilig avondmaal komen. U wordt in alle liefde een andere weg gewezen, die van bekering en geloof in een gekruisigde zaligmaker. Kan echter ook anders, wanneer we deze dingen wel kennen in ons leven. We kregen in de weg van de ontdekking de Heer Jezus nodig als onze leidsman en verlosser in de bekering en de vergeving van zonden. Zo maakte Hij zich in ons leven ook bekend. Wat is er dan een zegen dat de Heer bij het woord ook tekenen geeft om te bevestigen en om vast te maken. En zoekt in aansluiting daarop dan de kracht om staande te blijven in de dagelijkse strijd tegen de zonde. Zoekt u alles wat nodig is om die oude mens van binnen al meer te laten sterven. Zoekt u kracht om te leven zoals de Heere vraagt. Om gesterkt te worden in de weg die voor ligt, voor ons onbekend is. Zoekt u alles wat nodig is om die nieuwe mens van binnen verder op te laten staan. Zoekt u naar zekerheid, naar een duidelijker zicht op Jezus en de rijkdom van zijn verzoenend lijden en sterven als het rustpunt van uw hart. Laat dan geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, u hinderen dat God u niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Dan gaat de nodiging uit. Doe dat tot mijn gedachtenis. En daartoe helpen onze almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Psalm 26, vers 2 en 12. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen dan met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.